Geliefden, aan de orde van behandeling is deze middag het vijfde gebod. Het vijfde gebod dat luidt: eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En daar spreekt ook zondag 39 van. Van de Heidelbergse catechismus in de 104e vraag. Wat wil God in het vijfde gebod? Het antwoord luidt dat ik mijn vader en mijn moeder en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijzen. En mij hun goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpen. En ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebben, aangezien het God belieft ons door hun hand te regeren. Eert uw vader en uw moeder. Letten wij op onderwerping en op geduld. Onderwerping en geduld. Zondag 39 begint eigenlijk direct al de spijker op de kop te slaan. Want er wordt gevraagd: wat wil God in het vijfde gebod? Het kan natuurlijk wel eens leuk of interessant zijn om te horen wat wij allemaal willen. Vaders, moeders, kinderen. En dan zal het wel zijn, zoveel hoofden, zoveel zinnen. Maar het gaat hier over de wil van God, de oppergezagvoerder. De hoogste autoriteit en majesteit. En dat is zo belangrijk om dat altijd weer te bedenken. Vooral in de tijd ook waarin wij leven, dat je merkt, ja, dat is bijzaak, wat wil God. Vaak ook in de kerk is het bijzaak geworden. Wat willen wij? En als we dat eenmaal uitgemaakt hebben, dan gaan we beginnen om God en zijn woord zo lang te behandelen, te opereren, totdat ik eindelijk mijn zin heb. God vindt het goed. En dan worden zeker fundamentele waarheden van het woord van God, die worden zonder meer overboord gezet. Ja, maar kijk, je moet ook dit eens bedenken, je moet dat eens bedenken, en dat was toen, en zo kruipen wij dan, proberen tenminste door de mazen heen te kruipen. Als God zegt dat is kwaad en ik wil hebben dat het goed is, dan praat ik net zo lang totdat God het ook goed vindt. En dan hebben we van die prachtige uitdrukkingen voor. Om aan te geven wat goed is, hebben we een soort omschrijving gemaakt van, kijk, als je elkaar er maar geen verdriet mee doet. Of als je elkaar er maar niet mee kwetst, dan is het goed. Dan is alles goed. Wat het dan ook is, dan is het goed. Dan mag je zelf vrede hebben. En als je je omgeving niet ergert en de sociale orde niet te na komt, nou, goed. Dat komt omdat wij eigenlijk, ja, ik zou bijna zeggen, allemaal een anarchistische inslag hebben. Nihilisten zijn we. En dat is begonnen in het paradijs, waar wij de gehoorzaamheid aan de Heere God hebben opgezegd. En niet wilden luisteren naar zijn stem. En zelf baas wilden zijn. Zelf God wilden zijn. Nou, toen viel alles in elkaar. Je moet nou eenmaal van een doorn niet verwachten dat je er druiven aan vindt. En zo plant het geslacht van nihilisten en anarchisten zich voort over de hele wereld. En niemand kan zeggen, daar hoor ik niet bij, want wij horen bij de mensheid. Maar daar ligt de wortel van het kwaad, de bron, de fontein waar alles uit voortkomt. En zeker, door Gods genade, gelukkig vind je nog gehoorzaamheid, eren van ouders. Heus niet alleen binnen de kerk, soms wel net andersom. Je vindt het gelukkig nog. Maar een van de zaken die die altijd in het brandpunt liggen, in de frontlijn zou je zeggen, dat is dit gebod. Dat eerste gebod van de tweede tafel van de wet. De eerste tafel, dat ging over God en over zijn naam en over zijn dag. Maar nou gaat het over ons. Samengevat in, gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. En nou begint God bij het belangrijkste. En omdat dat het belangrijkste is. En omdat de duivel dat ook wel weet, dat dat het belangrijkste is. Daarom is altijd dit gebod, deze zaak in het geding. Ontzettend veel aanvallen zijn juist gericht op het gezin. Op het, ja, wat wij dan noemen het normale gezin. Vader, moeder, kinderen. Daar richt zich alles op. Op alle terreinen van het leven. In het kerkelijke, politieke, maatschappelijke leven. Om dat gezin te ondermijnen. Om de invloed terug te dringen van vaders en moeders. En om de invloed van de kinderen zoveel mogelijk te versterken. Dat vindt zijn weerslag in de wetgeving, in het leven op school, in de kerk, op de catechisatie, overal. Het is al heel oud, heel lang geleden dat men het gezin al voorstelde als de cel waar alles weer uit gevoed wordt. De kerk, de staat, de maatschappij. Maar het lijkt nu vaak op een omgekeerde beweging. De maatschappij maakt het uit. Of de kerk maakt het uit. Of de politiek heeft het voor het zeggen. Die spoelt onze hersenen. En, ja, terwijl we er helemaal geen erg in hebben. Dat is vaak het funeste, we hebben er geen erg in. We hebben absoluut er geen erg in dat we op alle mogelijke manieren geïndoctrineerd worden. Want we voelen dat vaak aan als een stuk vrijheid. Oh, een stuk vrijheid. Dat doe ik toch zelf. En op alle mogelijke manieren met de moderne communicatiemiddelen bijvoorbeeld. Oh, dat is die invloeden die ervan uitgaan op veel mensen. En vaak ontbreken ons dan de mogelijkheden en de middelen om het echt te onderzoeken. Is dat een klein beetje objectief wat ons daar geboden wordt? Hoe de zaak belicht wordt? Eigenlijk kun je ervan op aan dat je op alle fronten voorgelogen wordt. Maar ja, je kunt het niet aantonen. Maar al die nieuwsflitsen, dat zijn bepaalde flitsen in een bepaald licht. En al die opmerkingen, ook dit onderwerp rakende, dat lijkt soms niet zo belangrijk, maar het staat allemaal in een bepaalde richting. Het duidt een richting aan. Het mogen dan verschillende snaren zijn, maar het gaat om hetzelfde stuk dat gespeeld moet worden. Ja. Je vindt dat misschien overdreven. En ik ben me bewust dat ik dat ook niet doorzie. Nee. Wij zijn allemaal min of meer producten van onze omgeving en dragen het stempel van onze tijd. Dus ik sta hier echt niet als een soort profeet die hier overal doorheen kijkt. Helemaal niet. Maar je voelt wel aan hoe dat weggedrongen wordt. Wat wil God? Wat wil God? Door alle eeuwen heen. Alleen in de ene tijd komt het sterker naar voren dan in de andere tijd. En de Bijbel zegt dat in de laatste fase van deze wereldgeschiedenis ook het rijpingsproces in de zonde heel snel zal gaan. Het zal heel snel gaan. En als je dan de opsomming leest van de dingen die je ziet en waar je mee geconfronteerd wordt, dan zegt de Bijbel, ja, zonder natuurlijke liefde, de ouders ongehoorzaam, hoovaardig, laatdunkend. Het lijkt wel of dat er geen raakpunt meer is met wat goed is en wel luidt. Het is haast onmogelijk om een goed boek te lezen. Want het wordt vervelend, burgerlijk, hoe je het dan maar noemen wil. Die organen, die worden steeds meer afgestompt. We zijn al van de verkeerde kant, doordat wij in Adam gevallen zijn. Maar wat er nog door de genade van God gevonden wordt onder de mensen, dat wordt door de Satan, wordt dat weggetoverd, weggenomen. En dan komt die ouderwetse Heidelberger, die catechismus, die komt daar weer aan met wat wil God? In het vijfde gebod. Daarmee tegelijk uitsprekende dat vijfde gebod niet in het teken staat van een complot van ouders of van de een of andere belangenvereniging, maar dat vijfde gebod Gods eigen wil is. En dan kun je als kind denken, nou, de vaders en moeders die kunnen vanavond in de handen wrijven. Die krijgen nou eindelijk ter zin. Maar als je er zo naar zit te luisteren, is het ook alweer niet goed. Het gaat erover of Gods wil gebeuren zal. Vaders en moeders, dat heb je horen lezen uit de brief aan de Efeziërs, die worden ook vermaand. Dat ze niet te ver gaan met hun kinderen door ze tot toorn te verwekken. Mag ook niet. Dus ja, iedereen krijgt eigenlijk een beurt. De ouders en de kinderen. Ouders zijn ook immers kinderen geweest en misschien nog wel. Ja, er zijn ook veel ouders hier, die hebben ook nog ouders. Wat wil God? Kijk, en dat moet je nou proberen te onthouden. Die kerngedachte. Hè? Dat bij al het wisselende, al het veranderende, er zijn een hoop dingen, dat is niet zo erg dat ze veranderen. Er is een stuk traditie waarvan je kunt zeggen, dit of dat is jammer dat het verdwenen is. Maar het is niet het ergste. Maar ik bedoel nu, wat nou werkelijk het leven raakt. Het geluk van de mensenkinderen. En waar alles in beweging komt, zodat in de psalm lees je al, daarom wankelen al de fundamenten der aarde. Om dan ons te herinneren. Waar gaat het nou eigenlijk om? In ons leven, in mijn leven. Waar gaat het nou eigenlijk om? Wat wil God? In het vijfde gebod. En dan is het niet in de eerste plaats zo dat je zegt, daar kom ik nou redelijk tussenuit of onderuit. Dat is de bedoeling niet. De bedoeling is niet van, ja, om oprecht of op fariseeuwse manier te zeggen, nou, ja, dan ben ik toch een goede jongen of een goede zoon of een goede dochter geweest. Dat betreft, ik heb wel eens wat gehad natuurlijk, maar daar gaat het niet om. Nee, het gaat er in de eerste plaats om dat het gebod een lamp is. Een lamp. Dat we niet blijven steken in de letter van het gebod, maar dat we inkeren tot de geest van het gebod. Hart. Opdat we de toevlucht zouden zoeken bij de Heer Jezus Christus. Waar geschreven staat van hem, en hij was zijn ouders onderdanig, gehoorzaam. En hij was zijn vader in de hemel, gehoorzaam tot de dood aan het kruis toe. Zo blijft dan de vraag telkens weer tot ons komen, wij wankelende mensen, die dan naar links en dan naar rechts getrokken worden. Mensen die zo vaak neerzitten met de gedachte, ik weet het niet meer. Hoe is het nou? Komt steeds weer tot ons die vraag, wat wil God in het vijfde gebod? En dan luidt het antwoord, dat ik mijn vader en mijn moeder en alle die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijzen. In de eerste plaats vader en moeder. Niet vader alleen, maar vader en moeder. Ja. Je kunt er eventueel op wijzen dat toen Israël als volk begon te groeien en uit te breiden, dat je daar in sterke mate het patriarchaat had. Hè, dat gezinshoofd, familiehoofd, stamhoofd. En dat het van levensbelang is geweest. En nu nog hoor, maar we werpen even een blik in het verleden. Dat het van levensbelang is geweest, dit vijfde gebod. Zo ontzettend belangrijk dat de doodstraf erop stond als iemand zijn vader vervloekte. Of zijn moeder. Dat er daar geen plaats voor was onder het volk. En als je als kind, als jongen, zo ver ging dat je onhandelbaar werd. Geen land weet te bezeilen. Dan had God gezegd, breng die man, die jongen, bij de overste van het volk. Als hij niet luistert, en laat ze hem dan stenigen. Ja, wij zeggen, dat is verschrikkelijk, dat is hem toch een straf. Gestenigd worden. Ja. Nou, dan zouden heel wat mensen gestenigd worden, jonge mensen misschien. Denkt u, is dat niet? Ja, maar voelt u niet aan? Dat is de illustratie van wat ik zei. Het was van levensbelang. Voor het volk, voor het gezin. Voor het hele land. Je had nog geen politie zoals nu. Je had nog niet zoals later allerlei richters enzovoorts. Dat alles een beetje gestroomlijnd was. Gestroomlijnd, ook het juridische aspect. Dat lag nog wat anders dan later. Hoe ontzettend belangrijk is dan dit gebod? Als dit vervalt, dan vervalt alles. Dan wordt het een puinhoop, een chaos. Dat geldt nog. Mijn vader en mijn moeder. Ja, is er een nauwere betrekking eigenlijk denkbaar? Vader en moeder. Ik weet wel, ook daar wordt de draak mee gestoken. Maar denk nu eens werkelijk over na. Op grond van het woord. Dan lees je van mannen en vrouwen. En hij gewon een zoon of een dochter. Dan lees je, dat is een Bijbelse manier van uitdrukken. En Adam bekende, ergens een heel mooi woord, Eva zijn huisvrouw. En ze werd zwanger en baarde een zoon. Het Bijbelse woordje kennen is van dezelfde stam als het woordje bekennen. Daarom is het Bijbelse kennen niet alleen en uitsluitend een weten, maar het is een liefdekennis. Een kennis die doortrokken is van liefde. Nou weet ik wel, wij zijn ons dat niet zo bewust. En misschien dat menig vader en moeder, als ze trachten terug te denken naar hun huwelijk, het begin van hun huwelijk of later, dat ze zeggen, ja, ik heb er eigenlijk geen eens zo'n erg in gehad. Waarin? Ja, in het kind. In het kind. We hadden eigenlijk meer oog voor elkaar dan dat we verder dachten. Dat kan. En toch, je zult het zien als je dan toch de ontdekking doet. Hey. Verwachting, zwangerschap, kind. Dat er een groot gevoel van tederheid je aangrijpt. Iets van een betrokkenheid. En ook iets van de verantwoording die je voelt. Omdat het iets is wat je samen aangaat. Een nauwere band kun je dus niet indenken. De Bijbel noemt dat vlees van mijn vlees en been van mijn gebeten. Ons vlees en bloed. Zien we in de kinderen. Een nauwere band is niet in te denken. En je zou heel beduust staan als je alles wist van hoe ver dat gaat. Ouders, kinderen. en wat dat allemaal te betekenen kan hebben. Je vraagt je natuurlijk wel af, in een eeuw waar tienduizenden ongeboren kinderen worden vernietigd, alvorens ze geboren zijn, kun je daar nog verwachten dat ik mijn vader en mijn moeder... Ik weet wel, er kunnen hele vreselijke nare omstandigheden zijn. Dat weet ik wel. Maar daar gaat het nu niet over. Het gaat nu daarover. Dat hier wordt gesproken van een vader en van een moeder. Wat is het dan erger? Als mevrouw voor een kaart bij de dokter komt en zegt... is één kind... En de dokter vraagt, de oudere dokter, waarom wilt u een kaart voor een verwijzing naar een abortuskliniek? Ja, mijn man die kan niet tegen dat geschreeuw. Oh, nou ja, het spijt me, maar ik... Nee, mevrouw, u krijgt die kaart niet van mij. Oh, dan. Dan wel een ander. Vader en moeder. Ik weet heus wel dat het allemaal wel tegenvalt en dat het leven geen lolletje is, zoals men wel eens opmerkt. En heus hoor, dat weet ik wel. Maar wat is dat toch een ontbinding van alle trouw en liefde? Ik kan niet tegen dat geschreeuw. Nee, ik kom er ook niet zo goed tegen, maar dan doe je je kussen op je oren. En je zal zien, je zult het ook wel eens horen, dat het als muziek in je oren klinkt. Ja, dat is net als die mensen die schreven allemaal over snurkende vrouwen. Snurkende mannen, vrouwen die snurkende mannen hadden. Oh, verschrikkelijk problemen. Schreef er een, ik wou dat ik mijn man nog had, maar hij is overleden, hij is gestorven. Ik wou dat ik hem nog kon horen snurken. Ook een stukje praktijk. Vader, moeder. Frontaal ligt de aanval daarop gericht. Vader, moeder. Want dat is zo belangrijk. En daarom wil de Satan dat ondermijnen. Daarom probeert de Satan alles in dienst te krijgen. En ik weet wel, ik mag, dat hoor ik niet, alles over één kam scheren. Dat weet ik. De wijsheid geeft God. Maar hij probeert het hele terrein van de pedagogiek, van de opvoedkunde, van de psychiatrie, de psychologie. Alles probeert hij in handen te krijgen. Alles. Het lijkt om het te maken, maar het is vaak kapot maken. Echt waar. Vaak wordt het er nog beroerder van en weten de mensen het helemaal niet meer. Maar ja, dan zegt de psychiater, nou is het goed. Zo moet je worden, zo moet je zijn. Je moet je er geen barst van aantrekken. Dat is je vader, dat is je vader, maar jij ben jij. En dat is je moeder. Ja, maar jij ben jij. Je moet zelf doen. Je moet het zelf weten. En ik weet wel, je kunt wel een wat sterke nestbinding hebben, zoals men dat noemt. Hè, maar ik wijs nou op al die uitwassen. Al die uitwassen die nergens toe leiden dan tot afbraak. Vader en moeder. Mijn vader en mijn moeder, dat is niet de buurman. En dan kun je denken, ja, die buurman, ik wou dat mijn vader ook zoveel geld had, of dat mijn vader ook dit of dat, ja. Vers 2, maar het is jouw vader en moeder. Die man en die vrouw. en daar ben jij menselijk van afkomstig. Dat dit mijn vader en mijn moeder. Nou ja, ik zeg erbij. Er zijn in ons midden ook mensen die een kindje geadopteerd hebben. Dan mag je ook vader en moeder zijn. Zeker. Maar vader en moeder, ja, het klinkt een beetje overdreven. Maar die worden eigenlijk hier voorgesteld als een soort ambtsdragers. Ze zijn daar niet toevallig. De regering heeft ze niet aangewezen, de maatschappij niet. God heeft het zo bestuurd dat mijn vader en mijn moeder elkaar hebben ontmoet. Toen ze misschien nog jong waren, net als jullie nu. En wat het geweest is, weet je niet. Je moet voorzichtig zijn met de uitdrukking, het klikte zeker. Want daar blijf je soms ook nergens mee, het klikte. Dan een poosje daarna klikt het niet meer. En dan, nou ja, hup. Streep erdoor. Volgende. Het is veel meer. Maar zo menselijk voor onze waarneming stem ik direct toe. Je weet niet wat het is. Hoe komt dat nou dat er liefde opgevat wordt tussen twee mensen? Dat kun je niet zeggen. Je weet het eigenlijk niet. Wat is het? Is het iemand zijn oogopslag? Is het iemand zijn gezicht? Is het iemand zijn stem? Is alles misschien? En dat dat uit kan groeien tot een diep gewortelde liefde. En dan wil ik dat echt niet romantiseren. Want zoals men terecht zegt, het is overal wel eens wat. Maar vergis je niet. Vergis je niet. Als de nood aan de man komt. En wij vrezen God en wij geloven wat God wil. En wij hebben liefde voor elkaar. Oh, dan zou je zien. Bij alle gebrekkigheden en zwakheden die er zijn. Wat vader zou doen als je moeder te na komt. Of andersom. Als er tenminste nog een bodem in zit. Zou je daar staan te kijken. En als je dan als kind zou zeggen, ja, maar jullie hebben ook wel eens wat, dan zou je zeggen, wat? Daar gaat het, daar hebben we niks mee te maken. Daar hebben we niets mee te maken. Het gaat erom, dit is je moeder, dit is je vader. Mijn vader en mijn moeder. Ben je wel eens blij, kinderen, dat je nog een vader en een moeder hebt? Er zijn veel kinderen die geen vader en moeder meer hebben. Die soms alleen overgebleven zijn uit een groot ongeluk, auto-ongeluk, het ene klap weg. Dat er één kindje of zo overblijft. Er zijn kinderen, vroeger had je dat heel sterk in die weeshuizen, maar die kinderen die met zo'n jaloezie naar andere kinderen keken die nog een vader en een moeder hadden. Er zijn kinderen die het slachtoffer worden van de grillen van vader en moeder. Want ze moeten bij een andere vader of bij een andere moeder blijven. En vader en moeder die hebben er eerlijk over gepraat hoor. Ze hebben geen ruzie gemaakt, maar ze zijn wel uit elkaar gegaan. Je zou bijna zeggen, flapdrollen zijn we. Flapdrollen. Mispunten. Ja. Zo dekken we ons eigen in. Ja, we hebben goed gepraat met de kinderen ook. Ja, het is, ja, heus. Het is zo erg nog niet hoor. Ze zeggen het wel, die kinderen worden slachtoffer, maar heus, nee, dat hoeft niet. Ja. Maar op die manier valt het niet mee om te zeggen, wat wil God dat ik mijn vader en mijn moeder. Heel verdrietig. Heel erg. Als je nu aan de kinderen vraagt. Jij zal ook wel kinderen hebben. En ze gaan op school.
En je vraagt ergens naar, ze zeggen het uit zichzelf. Oh ja, Dietje, die zijn vader is weg. En die zijn moeder gaat weg. En heel stel in één klas soms. Dankzij onze vrijheid. Dankzij het wegstoppen van de vraag, wat wil God? De triumf van mijn eigen ik, wat wil ik? Vergeten dat vader en moeder getrouwd zijn. En daar komt het woordje trouw in voor. En dan alles op een melancholieke manier ophangen van, ja, maar we hebben zo geen liefde meer. We hebben zo... En toch zegt Jezus, die zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, die is mij niet waard. Je zou best wat wezen. Heus, als je jong bent en je hebt verkering. Ten eerste zie je je eigen nog niet als vader en moeder misschien. Maar je ziet elkaar ook nog niet. Vaak zoals je eigenlijk bent. Tenminste, alles wordt getemperd. Het wordt getemperd door de liefde. En de verliefdheid. En later dan zeggen, ja, hou je nou niet? Jazeker, hij houdt van zijn vrouw natuurlijk en van de man. En je ontdekt misschien heus al dingen. Maar dat de mens dat nou niet meer wil aanvaarden. Dat is zo erg, hè? Wat wil God? Toen ze Jezus probeerden te strikken, toen zeiden ze, ja, maar Mozes heeft gezegd dat je je vrouw een scheidbrief kan geven. Je hoeft maar, dat is bij de momedanen nog, je hoeft maar een paar regeltjes te spreken of te schrijven. Ik zend u weg. He? Nou, dan is dat geloof. En dat kan soms al om luttele dingen. Dan zegt Jezus, ja, Mozes heeft vanwege de hardheid van uw hart u toegelaten uw vrouwen van u te zenden. Maar van het begin is het zo nooit geweest. Zo heeft God het niet ingesteld. Zo heeft God het ook niet bedoeld. Daarom, gelukkige kinderen, die nog een vader en een moeder mogen hebben. En het staat hier zo plechtstatig, dat ik mijn vader en mijn moeder... En de jeugd van nu zegt, nou, die schiet misschien een beetje in de lachen, zegt dat. Mijn vader en mijn moeder. Maar toch, als je er goed naar luistert, dan zit er toch iets in van de ouderwetse warmte, van de vastheid en de stevigheid. En moet je het nog, al zeg je het zo niet meer... Maar de gedachte die erachter zit, moet je nog zomaar niet inruilen tegen alle slap en akelig gedoe van deze tijd. Dat ik mijn vader en mijn moeder en alle die over mij gesteld zijn. Tja. Vaak via mijn ouders uiteraard. Via je vader en je moeder. Die je naar school laten gaan. Of naar de catechisatie, naar de kerk, de vereniging. Maar die in die situatie dus een zekere zeggenschap hebben. Ja, alle die over mij gesteld zijn, hebben die dan ook nog wat te zeggen? Ja. Ik weet wel, er is natuurlijk een generatieverschil. En dat zullen wij als ouders denk ik ook wel in moeten calculeren. Maar dat blijft natuurlijk wel een beetje problematisch. Want alle die over mij gesteld zijn. Ja. Dat zijn Jan en Piet en Kees en dat zijn de docenten of de leraars. En zo gaat het. Zo gaan we vaak met elkaar om. Al wil ik op zichzelf nog niet zo. Zo overvallen. Maar het gaat er even over de zeggenschap. Het ere, liefde en trouw bewijzen. Die vent, dat wijf. Kom nou. En dat is ook alweer zo moeilijk. Hè? Want inderdaad. Dan word je ook alweer geconfronteerd met dat puur menselijke. Ook bij degene die over ons gesteld zijn. Of die is zelf ook gescheiden. Of die is zelf ook dit. Of die is zelf ook dat. Daar ga je weer. Welke impulsen moeten daar nou ten goede van uitgaan? Van trouw. Van liefde, van eer bewijzen. Alles gaat dan over de kop. En toch de mening van de Heidelberger, en dat is ook de mening van het woord van God. Alle die over mij gesteld zijn. Ja. Die conciërge van het Comenius College heeft mij wel eens meelijdend op de schouder geklopt. En dat die zei, ja, kinderen van de dominee, dat zijn ook kinderen, gewone kinderen. Of dat die zeggen wel, maak je nou niet al te boos of al te druk. Als er eens gespijbeld wordt en weet ik wat. Ja. Nou ja. Ja nou, wat moet je? En toch. Horen vader en moeder hun kinderen dit voor te houden. Alle die over mij gesteld zijn, vader en moeder in de eerste plaats. Die zijn moeder veracht. De raven der beek zullen zijn ogen uitpikken staan. En zijn lamp wordt uitgeblust in zwarte duisternis. Maar ook alle die over mij gesteld zijn. Moet. Het zit niet in ons, dat weet ik wel. Kijk, het is allemaal mooi gezegd natuurlijk, maar kijk, als we allemaal van die gestroomlijnde mensjes waren, hè, maar wij zijn gevallen schepselen. Wij hebben God de gehoorzaamheid opgezegd. En daarom kijkt een vader nou helemaal niet zo vreemd op als een ander zegt, weet jij dit of weet je dat? Of kijk eens in de absentielijst, kijk eens. Dat niet. Hij heeft eigenlijk geen meelijwekkend of medelevend klopje op zijn schouder nodig. Want hij weet wel een klein beetje hoe de vork in de steel zit. Maar, daarmee is de zaak nog niet opgelost. Daarmee is de zaak niet opgelost. Dat wil niet zeggen dat je moet zeggen, nou ja, ach ja, je, dat maakt je zelf maar uit wat je doet. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Dat wordt een vreselijke verwarring. Dat wordt een toestand die kan niet, hè. Ons hele leven wordt nou eenmaal daar zijn nou eenmaal regels. En het is typisch, aan veel regels kunnen mensen zich houden. Daar sta je stom verbaasd van waar een mens zich aan kan houden. Bepaalde afspraken op politiek, maatschappelijk terrein enzovoort. Of mensen die van een of andere orde of secte lid zijn. Hoe men zich aan de regels weet te houden. Maar zodra dit in het brandpunt komt te staan. Wat wil God? Dan zijn we opeens doof. Dan hebben we opeens een aversie er tegen. Nee. Nou, dat is nou duidelijk te bewijzen. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze kinderen tevens. Maar waarom zegt die man dat dan hier? als het er dan toch zo bij staat. Met de mensen en met de kinderen. Dan hoef je dat ook niet meer met te schrijven. Oh nee? Kijk, al loop ik van mijn plaats weg. Daarom hoeft God nog niet van zijn plaats weg te lopen. Dat ik nou zo ongehoorzaam en zo verkeerd ben, daarom hoeft God nog niet, nog geen water bij de wijn te doen. God blijft zichzelf gelijk. Hij is eeuwig dezelfde. Alle eer. Dat heeft te maken met het ambt. Ja, het klinkt heel eigenaardig, kinderen. Maar wil je wel geloven? Als we het goed zien, dan vertegenwoordigen vader en moeder God. Als het tenminste leeft. Onder het woord van God en in de kerk. Dan is vader en moeder vertegenwoordigster van God. Als je vader en moeder eert, dan eer je God. Als je het woord van God gelooft. En daar kun je lang of kort over praten, smalen doen. Maar het heeft God beliefd ons door hun hand te regeren. Het heeft God beliefd om jou die vader en moeder te geven. En niet een ander. Dat is Gods bestuur. Het begint niet met liefde. Dat is typisch, hè? Typisch zakelijk. Alle eer. Punt 1. Hoe je je van binnen misschien wel eens voelt, dat is vers 2. Dat komt ook aan de orde, hoor. Eer, liefde, trouw. Maar eer is het eerste. Om even af te snijden dat sentimentele van ons, hè, waarbij we zo sterk alleen maar gevoelsmatig denken, leven, handelen. Ik ben aardig als jij aardig bent. En als jij mij dit of dat niet toestaat, dan, nou ja, dan ben ik ook zo. Dat wordt daar door dit woord aangepakt. Dat rollenspel. Als vader en moeder nou maar een bepaalde rol spelen, dan speel ik ook een bepaalde rol. En anders, dan staat mijn gezicht op storm. En dan kun je de deuren horen dreunen in huis, op de zolder. Ik zal in ieder geval wel laten merken hoe ik erover denk. In feite zou je moeten constateren, wat ben ik, hoor. Ik sluit er mezelf niet in, in de eerste plaats. Maar ben ik toch een klein, zielig schepseltje. Verschrikkelijk. Wat een zielenpoot. Om die koers te varen. Om zo het leven te gaan. Het is misselijk. Wat mis ik toch alle zelfkritiek. Daarom staat er eerst eer. Niet direct wat er zoal op één dag allemaal voor gevoelens door je heen kunnen gaan. Van je ouders, of over je ouders, over vader of over moeder. Die Heidelbergen, die willen ons daar een beetje uit hebben. En die wil zeggen, hoor eens, dat is vers 2. Punt 1 is, het is je vader, het is je moeder. Bind die toon eens een beetje in. Die past je niet. Het is je vader en moeder. Ja, maar dit en dat. Het is je vader en moeder. En ik mag niks en het is je vader en moeder. Er zijn op aarde geen mensen die meer van jou houden. God zegt het. Dat je vader en moeder zijn vertegenwoordigers zijn hier op aarde. En daarom eer. Er is niets ellendiger dan dat een kind in het verborgen of in het openbaar zijn ouders naar beneden haalt. Al heb je dan, nou laat ik het nou grof zeggen, al heb je dan in jouw waarneming niet zo'n fijne, maar een rotvader of het is, je mag het ineens zeggen. Maar zo wordt er wel eens gepraat, weet je dat. Dan doet het nog akelig aan als iemand zijn vader of moeder naar de laagte haalt. Voor een mens die dan nog enig gevoel heeft door de genade Gods van zijn wil. Moet maar stoppen. Je hebt misschien zelf ook nog gehad in je leven. Maar zeg eens eerlijk, het zat niet lekker, hè? Het zat niet lekker. Het moet toch daarop uitlopen, Heere, vergeef me alstublieft. Mijn vader of mijn moeder zo verdriet gedaan heeft. Of zo vernederd heeft. Waar anderen bij waren. Of buiten hun om. Misschien weet je wel veel meer als je vader en moeder. Heb je veel meer papieren, diploma's, wit geld. Als je groter kind wordt. Maar het heeft er niks mee te maken. Echt. Eer. Koning Salomo, die liet een stoel naast de troon zetten voor zijn moeder Bathseba. Zo eerde hij haar. Hij kwam naar haar toe. En hij gaf haar de ereplaats. Dat is één, eer. Ten tweede, liefde. Het is met die positiebepaling niet genoeg. Niet af te sluiten. Daar blijft het niet bij. Dat kan, hoeft niet, maar het kan een klein stukje beschaving zijn. En dat is goed. Maar dat er helemaal geen hart in zit. Geen liefde. Ja, maar dat is toch maar zelfsprekend dat je vader en moeder lief. Nou, ik weet het niet. Of dat het zo zelfsprekend is. Je leest in de Bijbel van vadermoordenaars en moedermoordenaars. Je leest hatelijk zijnde en elkaar hatende. Liefde, dat is een gave van God. Jij denkt misschien, oh, daar kan ik van houden. Dat meisje of die vrouw. Ja, dat is mijn zaak, daar heb ik liefde voor. Heb je wel eens bedacht dat je dat van God krijgt? En als je dat niet gelooft, dan zul je nog een keer eraan terugdenken. Als je de ontdekking doet dat je geen kruimeltje liefde op kan brengen. En dat wat jij en ik onder liefde verstaan, dat dat eigen liefde is. Die zodra het niet meer naar mijn gevoel beantwoord wordt, zakt het als een plump pudding in elkaar. De werkelijkheid. Liefde is een gave van God. Ook de liefde tussen jonge meisje, man, vrouw, ouders, kinderen. Een gave van God. Die God geeft aan de mensen kinderen. Waarom liefde? Nou, kinderen, omdat er niemand op de aarde is die zoveel van jullie houdt dan je vader en moeder. En dat er ook niemand is die dat voor je over heeft van vader en moeder. Ja. Als je morgen weg bent, hè, je gaat op reis en je bent misschien een uur te laat, dan heeft moeder en misschien ook vader al 100 keer gedacht, zou er iets zijn. Je hoort tegenwoordig zoveel dingen. Wil je wel geloven dat vader en moeder wel eens om jullie huilen? Niet dat sentimentele gedoe, dat bedoel ik niet. Maar dat ze Ja, huilen. Aan de troon. Aan de voeten van God. Heere, laat hem of haar leven. Ik heb het wel eens gezegd tegen een kind. Dat ik bang was. Erg bang. Waarom? Als je nou met een boos hoofd weggaat. Of je geeft een snauw en een grauw. Je eert je vader en moeder. Dan kan er wel eens een gevoel bij je opkomen. In de zin van, als God daar nou eens op ingaat. Als God daar nou eens op ingaat. En God die zou dat straffen. Ja, ik weet wel, we hebben allemaal de dood verdiend. Maar als God daar nou eens op ingaat. Oh, mensen. Dan weet je geen raad. Dan kun je zeggen, ja, maar dat zijn binnenpraters en dat is wijsmakerij. Maar als God erop ingaat. En hij bezoekt dat over ons en onze kinderen. Ik heb wel eens verteld van die jonge man die altijd met moeder meeging naar de kerk. Het is haast ongelooflijk wat ik nu vertel. Maar zo ver kan het komen. Maar toen hij 16, 17 jaar was, toen begon hij al met, ik vind één keer zat als zondag was. 'S Morgens uitslapen. En of moeder al zei, kom nou joh. Zijn moeder was weduwe, hij was enig kind. Ga nou met de moeder. Nee. Maar die één keer, dat liep tenslotte uit op niets. Hij ging helemaal niet meer. Toen ging hij een stap verder. En toen ging hij het geloof van zijn moeder bespottelijk maken. Opmerkingen. Waar jij met je gedoe zit en dat. Ten slotte bleef hij niet alleen thuis. Maar als zijn moeder uit de kerk kwam 's morgens, dan had hij zich net een beetje klaargemaakt en gewassen. En dan ging hij een beetje feest vieren. Naar de kermis of naar het biljart of weet ik wat. Voetbal. En zijn moeder bleef altijd zelf. Elke zondag. Jan, het is tijd. Ga je mee? Maar ik ga geen zin. En zijn spotzucht werd steeds groter en sterker. En toen op een keer, het was Jan een grote keer in de twintigen. Toen riep zijn moeder, ja, ik kom. En dat mens was blij. Zou die meegaan? Toen zegt hij, kwam hij beneden. En zijn moeder was blij. Zegt hij, ja, hij zei, je dacht toch zeker niet dat ik mee naar die kerk ging. En dit en dat. Hij zei, nee, vandaag gaan we de bloemetjes eens goed buiten zetten. Dat is kermis, zo in de naburige plaats. En toen, na al die jaren, brak er iets in die vrouw, in die weduwe. Toen voelde ze dat hij de laatste grens overschreed. En zij ging weg onder zijn hoongelach naar de kerk. En hij ging zijn weg. En toen 's avonds, toen het donker was, zat ze alleen in de kamer. En toen werd er geklopt. En er stonden een paar mannen. Ja, we zouden u graag even spreken. Zegt, oh, dat hoeft niet. Ik weet het al. Wat weet u dan? Je kwam zeker vertellen dat mijn jongen, dat die dood is. Ja, maar hoe weet u dat? Dat weet ik, zeg. Zet hem maar in de schuur. Moet u nu niet even kijken? Nee, zeg. Zet hem maar in de schuur. Toen was het voorbij. Toen was het echt voorbij. Hè. Als we die grens gepasseerd zijn, oh, dan is het vreselijk. Ze wilden niet meer naar kijken. God had de lijn doorgesneden. Wat een moederhart nou nooit kan. Dat had God gedaan. Maar kinderen, dat gebeurt niet zomaar. Hoor. Dat gebeurt niet zomaar. Want nog laat de Heere ons verkondigen. Wat wil God opdat wij bij hem zouden schuilen. Om vergeving. Maar ook, Heere, schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. Help u me alstublieft. Help u me alstublieft. Vergeef en help. Dat ik mij onderwerp aan mijn ouders. Niet in een of andere slavenmoraal hoeft niet. Maar gewoon zoals uw woord zegt. Dat ik ze lief heb. Want zij hebben mij lief gehad. Altijd. We gaan naar huis. Die van het pad afgedwaald is. Of die zijn hart door zijn hart beschuldigd wordt. Hij wende zich tot God. Bij hem is vergeven. Altijd geweest. Denk dan aan die moeder. Die haar dochter jaren kwijt was. Enig kind ook. Die terecht was gekomen in de grote stad. In het bordeel. Ergens in India. En toen ze het te weten kwam, liet ze een foto maken van zichzelf. Heel wat foto's. En ze schreef daaronder: kom terug, moeder. En die ging ze overal in die publieke huizen met een punaisetje ophangen. En haar kind zag op een zeker ogenblik, toen ze binnenstapte, zag ze: kom terug, moeder. En ze bleef als aan de grond genageld staan. En ze begon te schreeuwen van verdriet. Toen brak dat hart aan de liefde van moeder. En ze ging terug. Zo is er een weg. Terug. Tot God. Amen.